onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 5 zingen wij het 5e en het 15e vers. Het 5e en het 12e vers. Wie zinloos zonder te overwegen wat hem betaamt tot u durft gaan, zal voor uw aanschijn niet bestaan. En het 12e, het rechtvaardig volk zult gij belonen, terwijl gij, Heere, hen overdekt, hun tot een veilig schild verstrekt. Gij zult goedgunstig hen bekronen, ja, bij hen wonen. Wij noemden nu Psalm 5 en daarvan het 5e en het 12e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek Handelingen, daarvan het 2e hoofdstuk en daarvan de 13 versen. Wij herzeggen nu Handelingen 2, de versen 1 tot en met 13, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119... Daarvan het 55ste vers. Mijn ziel is in mijn hand steeds in gevaar. Ik verlies nochtans uw wet niet uit mijn ogen. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 55.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naastenvrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Handelingen 2, de eerste 13 verzen. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er schiedde haastelijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem, wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich over allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partus en Medes en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en het uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: ze zijn vol zoete wijn.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze morgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 2 en daarvan het derde vers, Handelingen 2, daarvan het derde vers waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij het Pinkstervuur. Het Pinkstervuur. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de vorm van dat Pinkstervuur. In de tweede plaats willen we letten op de werking van dat Pinkstervuur. En in de derde plaats willen we letten op de verspreiding van dat Pinkstervuur. Dus de tekstwoorden bepalen ons bij het Pinkstervuur, onze eerste gedachte, de vorm. We lezen in onze tekst van tongen als van vuur. Dus het waren vuurvlammen die niet de vorm hadden van een gewone vlam, maar die de vorm hadden van een tong. En natuurlijk ligt daarin een bijzondere betekenis. Onze tweede gedachte, de werking van dat Pinkstervuur. Het gaat hier niet over echt vuur, maar er staat als van vuur. En de vraag is, waarom gaat de uitstorting van de Heilige Geest gepaard met deze vurige tekenen? Waarom dat vuur? Wat is de werking van vuur? Hoe kun je dat vergelijken met de werkingen van de Heilige Geest? En tenslotte onze derde gedachte, de verspreiding van dat Pinkstervuur. Want er wordt gesproken over verdeelde tongen. Het zat niet zomaar op één, maar het zat op meerdere. Ja, het zat zelfs volgens het slot van het derde vers op een iegelijk van hen, op al de apostelen. En het verspreidt zich van de apostelen, zo weten we uit het verband van de tekst, ook weer over 3000 andere mensen. De gemeente, vandaag is de dag van het Pinksterfeest. En wat een contrast, ik heb het al aangehaald in het gebed, als we dat bijeen zijn op de grote Pinksterdag vergelijken met ons bijeen zijn vandaag. Wij kunnen hier niet op deze Pinksterdag naar de kerk komen en ik hoop dat in uw hart de bede mag leven, of de Heere ons hier weer samen wil brengen en de weg wil banen naar zijn inzettingen. Maar ik hoop ook dat wij mogen ervaren dat in deze noodsituatie de Heere niet aan tijd of plaats gebonden is, en dat die vlam van het Pinksterfeest ook over kan slaan naar thuis. Ik hoop dat we daar vandaag iets van mogen ervaren. Het Pinksterfeest is een heel bijzonder feest. Het wordt wel genoemd de bekroning van de christelijke feestdagen. En dat komt niet alleen omdat het het laatste feest is in het kerkelijke leven, maar het komt bijzonder omdat het gaat in dat Pinksterfeest over de volle toepassing van de verdiensten van de Heer Jezus. Jongens en meisjes, in de andere heilsfeiten gaat het eigenlijk telkens om de Heer Jezus. En bij Pinksteren gaat het over een andere persoon, over een andere trooster, die door de Heer Jezus naar deze aarde gezonden wordt, om de verdiensten van de Heer Jezus te brengen in de harten van mensenkinderen. En die uitstorting van de Heilige Geest is gepaard gegaan met bijzondere tekenen. Wat is een teken? Een teken is eigenlijk een preek zonder woorden, zou je kunnen zeggen. Een boodschap zonder woorden. Zo liggen er in de Pinkstertekenen ook hele belangrijke lessen. De Heere maakt bij de uitstorting van de Heilige Geest ook bekend wat die Heilige Geest doet. En bij een van die tekenen wil ik u vanmorgen op deze Pinksterdag bepalen, namelijk bij het teken van het vuur. Er staat in het derde vers, en van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. Dus op de Pinksterdag is vuur. En wat betekent dat nu voor het Joodse volk? Wat heeft hen dat te zeggen? Als wij de betekenis nagaan van vuur in de Bijbel, dan wijst het heel nadrukkelijk op God. Het wijst op Gods aanwezigheid. Ik zal daarvan een paar voorbeelden geven. Ik denk aan die geschiedenis, die jullie ook wel kennen, jongens en meisjes, van Mozes. Mozes in de woestijn bij het braambos. Het braambos brandde, maar het verteerde niet. Dat betekent, in die braambos was niet een gewoon vuur. Welk vuur heeft Mozes dan mogen zien in die braambos? Het was het vuur van Gods heiligheid. De braambos een beeld van het volk van Israël, het vuur een beeld van Gods heiligheid. En waarom verteerde de braambos niet? Dat komt omdat het vuur hier is, Gods heiligheid in de Heere Jezus Christus. Hetzelfde zien we eigenlijk bij de wetgeving op de Sinaï. Als de Heere zijn geboden afkondigt, dan gaat dat gepaard met donder en vuur. De Heere spreekt onder het onweer en de Heere spreekt vanuit het vuur van zijn heiligheid. En waarom wordt het volk niet verteerd daar aan de voet van de Horeb? Omdat de Heere tot het volk spreekt in de Heere Jezus Christus. Hetzelfde zien we bij de ingebruikneming van de tempel. We kunnen dat lezen in 1 Koningen 8. De heerlijkheid des Heren vervulde de tempel. En wat is die heerlijkheid des Heren? Die werd gezien in een vurige gloed. Maar die vurige gloed die was omhuld door een wolk. Net als bij de wolkkolom en de vuurkolom. En dat ziet eveneens op de heiligheid Gods in de Heere Jezus Christus. Want buiten Christus, dat weten we uit het Nieuwe Testament, wordt God genoemd een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dus wat merken nu de Joden daar op die grote Pinksterdag? Daar is vuur. Dat betekent dat wat hier gebeurt, dat is van God. Wat hier gebeurt, dat is God zelf. Dat vuur wijst op Gods aanwezigheid. Bewijs ook dat de Heilige Geest God is. De derde persoon in het goddelijke wezen die neerkomt op die grote Pinksterdag om zijn kerk te vervullen. En wat zien wij als de Heilige Geest brandt als een vuur? Dan zien we dat ook de apostelen licht mogen gaan verspreiden. Zij worden door dat vuur aangestoken. Wat hier gebeurt, dat is wat Johannes de Doper al heeft voorzegd. Die na mij komt, is meer dan ik. En die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Je zou kunnen zeggen, met Pinksteren dan krijgen de apostelen de vuurdoop. Zij worden gedoopt met de Heilige Geest. Verdeelde tongen als van vuur. En dat woordje als, dat laat zien, het is geen gewoon vuur. Het is niet het vuur, jongens en meisjes, van een lucifer. Het is een ander soort vuur. Dit vuur dat schroeit niet. Dit vuur dat verbrandt het haar van de apostelen niet, terwijl het toch vlak boven hen is. En het zat op een iegelijk van hen. Dus het ging geen van de apostelen voorbij. En het zat daar, staat er. Dat wil zeggen, het bleef daar. Het was niet zo dat die vlam even boven hun hoofd was en dan weer verder sprong en hen weer verliet. Nee, waar dat vuur was, daar bleef het ook. Ik hoop daar vanmiddag nog wel meer over te zeggen. Uit zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus. De Heilige Geest blijft waar hij is. De Heilige Geest heeft plaatsgenomen in zijn kerk om daar te blijven. En de Heilige Geest heeft plaatsgenomen in het hart van de apostelen om daar te blijven. En van hen werden gezien. Dat betekent niet dat ze dat bij zichzelf hebben gezien, maar dat betekent dat ze dat bij de ander hebben gezien en dat anderen dat ook bij hun hebben gezien, verdeelde tongen als van vuur. En daar gaat het over in onze eerste gedachte. Heel bijzonder is de vorm van die vlam. De vorm van die vlam is de vorm van een tong. Wij spreken wel over vuurtongen, maar als je goed kijkt in het vuur van de open haard, dan is het meestal niet de vorm van een tong. Onze tong is rond aan de voorkant en vuurvlammen die kunnen soms heel spits zijn. Jongens en meisjes, waarom zou het nou zijn dat boven het hoofd van die apostelen vlammen zijn in de vorm van een tong? Wel, daarom dat de Heilige Geest gebruik zal gaan maken van hun tong. De tong is op de Pinksterdag heel belangrijk. Het spreken van de apostelen is op de Pinksterdag heel belangrijk. De Heilige Geest werkt door de tong van zijn knechten. De Heilige Geest werkt door de prediking van het woord. En we kunnen het lezen in dit hoofdstuk, hoe groot dat de uitwerking is van die vurige tongen. Want 3000 mensen worden tot God bekeerd. De gemeente, dat kan vandaag ook. Als u het woord mag horen vanmorgen, want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het gepredikte woord van God. Dan hoop ik dat ook de prediking van deze morgen tot zegen mag zijn. En dat mijn tong ook zal mogen zijn als zo'n vurige tong. Die tongen van de apostelen die werden aangeraakt, net als bij Jesaja, met een kool van het altaar. En de Heilige Geest heeft die kleine instrumenten willen gebruiken. Zij hebben met die tong mogen prediken de grote werken Gods. En wat een geweldige uitwerking. Je ziet dat de apostel Jacobus van dat beeld ook gebruik maakt. Als hij het heeft in hoofdstuk 3 vers 5 over de tong, dan zegt hij: het is een klein lid. Onze tong is een klein lid, onze handen zijn veel groter. Maar het richt grote dingen uit. En dan neemt hij het voorbeeld van een vlammetje dat een grote hoop hout aansteekt. Wel nu, zo is het met de tong van Gods dienaren op de Pinksterdag. Ze mogen met die tong uitdragen, wat? De grote werken Gods. En dat mogen ze doen in een verstaanbare taal. Daar komt nog eens het taalwonder bij. Het was natuurlijk al een wonder als zij in de Aramese taal of in de Griekse taal de grote werken Gods mochten voortbrengen. Maar de Heere geeft dat ze ook in vreemde talen, die ze niet geleerd hebben, op een verstaanbare wijze de grote werken Gods mochten prediken. En gemeente, daar gaat het ook vanmorgen over. Het gaat over de grote werken Gods. Als de Heilige Geest Gods knechten laat prediken, ik heb er iets over geschreven in de Saambinder, dan gaat het over de grote werken Gods. Wat vinden wij hier in deze preek van de apostel Petrus? Wij vinden hier het werk van God de Vader, wat hij mag groot maken. We vinden hier het werk van God de Zoon. En we vinden hier het werk van de Heilige Geest. Petrus, hij heeft met die vurige tong, bestuurd door de Heilige Geest, mogen preken over Gods eeuwige raad en voorkennis en goddelijke voorzienigheid, waardoor hij alles heeft bestuurd, zodat zijn Zoon naar deze aarde kwam om te lijden en te sterven, om de uitverkoren kerk zalig te maken. Hij heeft gesproken over het werk van de Zoon, die naar deze aarde gekomen is en zijn hele weg van Bethlehem naar Golgotha, naar de Olijfberg en zijn werk ook van 's vaders rechterhand. Hij heeft mogen spreken over het werk van de Heilige Geest, die uitgestort werd door de verheerlijkte Christus. En wat is nou de vrucht geweest van die prediking? Tweeërlei. Er waren mensen die werden geraakt, die werden verslagen in het hart, die bogen onder het woord, die gingen hun schuld erkennen, die werden verootmoedigd voor God. En aan de andere kant waren er mensen, hoewel die apostelen spraken door de Heilige Geest geleid, die begonnen te spotten. En zeiden, zij zijn vol zoete wijns. Het is allemaal mensenwerk. De gemeente, de vraag is, hoe luistert u vandaag thuis mee naar deze prediking op de Pinksterdag? Want ook vandaag zal de prediking tweeërlei uitwerking hebben. Ook vandaag zullen er mensen zijn die eronder verharden. Mensen die de boodschap naast zich neerleggen. Mensen die de prediking en de predikers verachten. Maar er zullen ook mensen zijn, want de Heilige Geest werkt nog, die eronder verbroken mogen worden. Nog altijd maakt de Heilige Geest gebruik van dit middel. En wat is het groot dat dat middel er nog mag zijn. En jongens en meisjes, dat je thuis nog mee mag luisteren naar de prediking vandaag. Vraag of de Heer het gebruiken wil. Of dat woord in je hart mag komen. Of je ook door dat Pinkstervuur mag worden aangestoken. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, laten we daarop letten in onze tweede gedachte. De werking van het Pinkstervuur. Waarom gaat de uitstorting van de Heilige Geest gepaard met vurige tongen? Waarom zijn die tongen van vuur? Waarom niet van iets anders? Dat heeft heel duidelijk iets te zeggen. De kanttekening zegt daar ook hele mooie dingen van. En eigenlijk wil ik in de tweede gedachte niet anders doen dan die kanttekening met u uitwerken. De betekenis van het Pinkstervuur. Wat is de werking van het vuur? In de eerste plaats zou ik willen wijzen op de verlichtende werking. Jongens en meisjes, misschien heb je 's avonds laat wel eens bij een vuur gezeten of gestaan. Je hebt allemaal wel eens gehoord, of misschien ben je er wel eens bij geweest, van een kampvuur. Een kampvuur dat licht verspreidt in een donkere avond. Als dat vuur uitgaat, dan kun je geen hand voor ogen zien. Maar als het vuur brandt, dan zie je wie er naast je staat. Dan zie je wie er rondom dat vuur staat. En dat is nou een van de bijzondere werkingen van de Heilige Geest. De Heilige Geest verlicht mensen. Als de Heilige Geest komt, dan gaat hij de ogen van mensen verlichten en de duisternis wegnemen. Je ziet dat bij de Pinksterlingen. En waar laat de Heilige Geest dan licht over vallen? Wel, in de eerste plaats gaat hij licht laten vallen over wie God is. Is dat in ons leven al gebeurd? De verlichtende werking van de Heilige Geest heeft betrekking op Gods deugden, Gods eigenschappen, Gods rechtvaardigheid, Gods heiligheid, Gods genade, Gods barmhartigheid. Dat zijn deugden die wij van nature niet kennen. In de duisternis van ons hart wordt er niets van gezien. Ons verstand is verduisterd. Gods kennis. Maar het tweede wat de Heilige Geest verlicht, dat is het hart van de mens zelf. Wij kennen ons eigen hart ook niet. Wij zijn vreemdelingen voor God en ook voor ons eigen hart. Wij kennen de zonde niet. Wij kennen de schuilhoeken van ons eigen hart niet. En het is de Heilige Geest die licht gaat geven in de harten van zondaren, zodat ze zichzelf ook leren kennen. Zodat ze hun zonden gaan belijden. Ze gaan hun ongerechtigheden zien. Maar de Heilige Geest laat ook licht vallen over de eigen gerechtigheden. Dat onze eigen gerechtigheden helemaal niet zijn zoals wij ons dat voorstellen. Maar dat ze zijn als een vuil kleed dat in de vuilnisbak geworpen moet worden. Onze eigen gerechtigheden kunnen voor God niet bestaan. De Heilige Geest werkt zelfkennis. Gemeente, is dat gebeurd onder de prediking of mag dat gebeuren onder de prediking? Dan is de vrucht verootmoediging. Dat kan niet anders. Je gaat je schamen voor God. Je gaat je schamen voor de mensen. Je gaat al je rechten verliezen. Maar de Heilige Geest werpt ook licht op de Heere Jezus Christus. De Heilige Geest maakt ook de Heere Jezus Christus dierbaar. Voorheen zag die mens geen schoonheid in Christus. De Heilige Geest werpt licht op de noodzakelijkheid van de Heere Jezus Christus. Zonder de Heilige Geest dan denken wij dat het zonder Christus ook wel kan. De Heilige Geest maakt Christus onmisbaar. Zomaar enkele werkingen, gemeente, van de verlichtende werking van de Heilige Geest. En bij de discipelen mag op de Pinksterdag, je zou kunnen zeggen, het volle licht vallen op de persoon van de Heilige Geest, die de lichtbron zelf is. Dus niet alleen op de stralen van die zon, maar op die zon zelf. Want het is de Heilige Geest van wie Christus geprofeteerd heeft, dat hij de trooster is. En dat hij als de trooster alles indachtig zal maken wat Christus gesproken heeft. Op de Pinksterdag dan mag voor de apostelen in vervulling gaan: in uw licht zien wij het licht. De laatste sporen van duisternis mogen voor de apostelen wegvallen op die grote Pinksterdag. Het was al licht geworden in hun hart. Maar het is nog nooit zo licht geweest als het toen werd. Toen de Heilige Geest als dat verlichtende vuur zijn knechten in het licht heeft gezet. En ik zei het al, toen ze zelf in het licht werden gezet, toen gingen ze ook licht geven. Toen mochten ze ook licht verspreiden. Daar had Johannes al iets van. De Heer Jezus noemt hem een brandende en een lichtende kaars. En het Joodse volk heeft zich een weinig tijds in zijn licht willen verheugen. Dus Johannes was met zijn rijke prediking eigenlijk nog maar een klein kaarsje. Maar dat kleine kaarsje, dat mag hij bij de apostelen worden, zou je kunnen zeggen, tot een grote tong van vuur, waar de Heilige Geest zich van bedient. En een kaars zet je niet onder de korenmaat. Een kaars dek je niet af. En zo mogen de apostelen daar staan, als het ware in de ruimte, op die Pinksterdag, om ook anderen tot een licht te zijn. Dus daar hebt u de eerste werking van het vuur, een verlichtende werking. Als wij iets nodig hebben, gemeente, dan is het dat. Ze mogen wel bidden, zend Heer uw licht en waarheid neder. En mogen er zo ook iets van dat licht van Pinksteren in ons hart vallen. Maar daarmee is niet alles gezegd. Jongens en meisjes, vuur heeft meerdere werkingen. En ik denk als ik het aan jullie zou vragen, dat je zelf ook nog wel een werking van het vuur zult kunnen noemen. Misschien zegt iemand, vuur is gevaarlijk, dominee. Ja, dat klopt. Pas maar heel erg op voor het vuur. Want waarom is vuur gevaarlijk? Nou, vuur kan vernietigen. Vuur kan verwoesten. Het is de laatste maanden een paar keer gebeurd dat een grote boerderij zomaar in hele korte tijd in vuur en vlam stond. En als je dan de foto's daarvan ziet, dan zie je de volgende dag niet anders dan een hoopje, een puinhoopje wat overgebleven is van zo'n grote woning. Dat doet het vuur. Het vuur verbrandt. Kijk maar naar Sodom en Gomorra. De Heere deed zwavel en vuur van de hemel regenen. En die steden zijn totaal verwoest. Er is niks van overgebleven. Dus vuur vernietigt. Dat is, je zou kunnen zeggen, een negatieve werking. Maar datzelfde vuur wordt ook gebruikt in positieve zin om dingen te reinigen, om dingen te zuiveren. En zo is het met het vuur op de Pinksterdag. De discipelen worden niet vernietigd of verwoest, maar dat vuur van de Heilige Geest, dat reinigt hen van alles wat van zichzelf is. Nee, de discipelen verschroeien niet, hun haren verschroeien niet en hun kleren verschroeien niet. Maar de Heilige Geest komt in de naam van de Heere Jezus Christus. En de Heere Jezus Christus is het vuur van Gods toren ingegaan. Als de Heilige Geest voor de Heere Jezus was uitgekomen, dan had de Heilige Geest alleen een verterend vuur kunnen zijn. Maar de Heilige Geest moest wachten. De Heilige Geest moest wachten tot de Heere Jezus het vuur van Gods toorn was doorgegaan. Tot de Heere Jezus de hitte van Gods gramschap had geblust. En toen is de Heilige Geest gekomen in een vuurgloed, niet om te verteren, maar toen is de Heilige Geest gekomen om te reinigen, om het vuil te verbranden. Het woord vuilverbranding, dat kennen jullie wel, jongens en meisjes. Wel nu, dat doet de Heilige Geest ook. De Heilige Geest die brandt de zonde eruit, uit je gedachten, uit je woorden, uit je werken. En dat kan wel pijn doen. Die reinigende werking van de Heilige Geest kan wel pijn veroorzaken. Maar soms is dat ook nodig. Dat die Heilige Geest inbrandt in ons leven om die diepe zonde die je er niet uit krijgt, eruit te branden. De Heilige Geest wil het hart van mensen vernieuwen. En daar heeft hij dat reinigende vuur voor nodig. Hij brandt de zonde eruit. Hij brandt ook de vijandschap eruit. Want ons hart zit vol met vijandschap tegen God en tegen Christus. Gemeente, wij onderwerpen ons niet aan God. En wij hebben Christus niet nodig totdat dat vuur van de Heilige Geest die vijandschap begint weg te branden. En ook na ontvangen genade is die reinigende werking nodig. Want wat wordt nou gezuiverd door vuur? Bijvoorbeeld zilver of goud. Zilver of goud wordt verhit om het nog zuiverder te maken. En dat doet het vuur van de Heilige Geest met de apostelen. Zij zijn goud. Het goud van Gods genade is in hun leven gekomen. Maar dat wil niet zeggen dat ze volkomen heilig zijn. Ook de apostelen moeten gereinigd worden van al die overblijvende zonden en onreinheden. En wat is het mooi dat wij op de Pinksterdag zien dat ze daar geen last van hebben. Petrus heeft geen last van zijn verloochening, anders had hij nooit zo kunnen preken. En de andere apostelen hebben geen last van zichzelf, anders hadden ze nooit zo kunnen preken. Ze hoeven daar geen last van te hebben op dat moment, want de Heilige Geest heeft dat weggenomen. Daar mag het goud van Gods genade zo mooi blinken. Dat komt door de Heilige Geest. Een reinigende werking. Gemeente, er is een vuur. Er is een brand, zeggen sommige mensen, door Nunspeet gegaan. En als dat nou deze werking gehad mag hebben, dan zijn we er niet slecht mee. Als het vuur van de Heilige Geest door je hart heen gaat, dan zijn we daar niet slecht mee. Als alles van ons weg moet en verbrand wordt, dan zijn we daar niet slecht mee. Als het vuur is van de Heilige Geest, je ziet het bij de apostelen, dan heeft het zo'n zegenrijke uitwerking. De derde betekenis van het vuur, en dat is de laatste betekenis die ik noemen wil in de tweede gedachte, dat is de verwarmende werking. Vuur is altijd al gebruikt om warmte te geven in de kou. Veel mensen in Nunspeet hebben een houtkachel. En er is bijna niets wat zoveel warmte geeft dan zo'n houtkachel. Vuur heeft een verwarmende werking, ik denk aan de herders. Zij lagen bij nacht in het veld, ze zullen ongetwijfeld rondom zo'n vuur gezeten hebben om zich te verwarmen en de wilde dieren op een afstand te houden. In de koude dan zoekt men het vuur, in de koude dan schuilt men bij het vuur. De gemeente, dat is ook wat ik van de Heilige Geest mag zeggen vanmorgen. De Heilige Geest schenkt warmte. Je zou bij de Heilige Geest kunnen spreken over het liefdevuur. Liefde wordt ook wel bij een vuur vergeleken. Het liefdevuur, de Heilige Geest zet mensen in brand. De Heilige Geest verwarmt koude harten van zondige mensen. Ik laat even de kanttekenaar aan het woord. Er staat waarmee beduid werd dat de Heilige Geest de harten van de apostelen en van hun toehoorders ontsteken zou met het licht der kennis, daar hebben we het over gehad, de verlichtende werking, met vurige liefde tot God, daar gaan we het nu over hebben, dat is de verwarmende werking, en de ijver tot Gods eer en der mensen zaligheid, daar hoop ik straks in onze derde gedachte nog wat over te zeggen. Maar vuur, gemeente, verwarmt, het liefdevuur, de Heilige Geest laat de liefde ontbranden tot God en de liefde tot de naaste. Kennen we daar iets van? De Heilige Geest is in het hart van de Emmausgangers. Als ze met de Heer Jezus over de weg wandelen, de Heilige Geest paart zich aan het woord. En daarom zeggen ze ook, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en ons de schriften opende. Hoe zit u nou bij het woord van morgen? Jongens en meisjes, hoe is het nou in je hart? Geef daar nou eens eerlijk een antwoord op. Is het koud in je hart? Is het ongevoelig in je hart? Zit je op de klok te kijken of de preek al bijna afgelopen is? Gemeente, zitten we met verveling onder het woord? Dat zijn niet zulke goede tekenen. Dan is de vraag of de Heilige Geest ons hart vervult. Ik denk het niet. Of zit u met een brandend hart? Zit u met een begeerig hart? Is er een hartelijke liefde tot het huis van de Heere? Is er een hartelijk uitzien om weer op te mogen gaan? Is er een begeerte naar de gemeenschap met God? Kijk, als de Heilige Geest komt, dan gaat hij het hart doorgloeien met de liefde tot God, maar ook de liefde tot de naaste. Dan krijg je bewogenheid met je kinderen. Dan krijg je bewogenheid met de gemeente. Gemeente, als dat vuur niet in mijn hart is, dan sta ik hier op de preekstoel met een koud hart. Maar als dat vuur in het hart mag zijn, dan word je ook gunnend. Dat kan niet anders. Als de Heilige Geest er is, dan is er ook de liefde tot de naaste. We zullen er straks ook van zingen uit Psalm 133. Waar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen. Kijk, en de apostelen, die hadden dat vuur al voor de Pinksterdag. Want voor de Pinksterdag waren ze allen eendrachtiglijk bijeen. Dat betekent, ze waren hartelijk aan elkaar verbonden. Er is zoveel verdeeldheid. En ook in deze crisis zie je zoveel verdeeldheid ontstaan, zoveel verschillende meningen, zoveel verschillende standpunten. Dat is niet het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt eenheid, de Heilige Geest verbindt, de Heilige Geest werkt liefde. Liefde tot God en liefde tot de naaste. En dat vuur dat laait op in het hart van de discipelen. Wat is die Petrus bewogen met al die mensen? Eerst heeft hij gezwaaid met dat zwaard om Malchus het oor af te slaan. Maar hier staat een andere Petrus tegenover diezelfde vijandige Joden. Maar hij heeft zichzelf meer en meer leren kennen. En heeft een begeerte in zijn hart om ook anderen met dit woord in aanraking te brengen. En wat zie je, dat vuur, dat gaat ook het hart van die pinksterlingen vervullen. En daarom is de uitwerking van die prediking ook zo vruchtbaar, gemeente. Van nature is ons hart als een ijsklomp, zo koud, zo ongevoelig, zo dood, geen indrukken zelfs van dood en eeuwigheid, geen indrukken van Gods heiligheid, ook geen indrukken van Gods liefde en zijn barmhartigheid. Maar weet je wat de Heilige Geest doet, jongens en meisjes, wat geen één ziekenhuis doen kan? De Heilige Geest geeft mensen een nieuw hart. En een vlezen hart, dat is een warm hart. Een hart van iemand die gestorven is, dat is een koud hart. Maar het hart van iemand die leeft, dat is een warm hart. En hier staan apostelen met een warm hart. En zij mogen die warmte ook overbrengen op de pinksterlingen. Nee, dat betekent niet dat Petrus, als ik het zo mag zeggen, zoete broodjes aan het bakken is met die mensen. Want hij heeft een hele scherpe boodschap. Maar wel uit liefde. En als dan het hart vervuld wordt van die mensen die luisteren, dan worden ze niet boos. Dat is een wonder dat ze niet boos worden. Dat is een wonder dat ze niet hun vuisten ballen. Want ze worden wel beschuldigd als de moordenaars van de Heer Jezus Christus. Maar ze mogen daarvoor buigen uit liefde. Ze krijgen Gods woord lief. Ze krijgen zijn knecht lief. Ze krijgen zijn inzettingen lief. Er komt een liefde tot alles wat van God is. En wat hebben we dat nodig, gemeente? Ik las gisteren in het RD dat er mensen zijn in kerkelijk Nederland voor wie de band met de kerk minder wordt. Dat is geen best teken. Maar als dat vuur van de Heilige Geest, als dat vlammetje brandt van binnen, dan wordt de liefde alleen maar sterker. Dan wordt de band alleen maar hechter. Juist als je het missen moet. En dan zou ik willen vragen, jongen, nou, hoe is het nou vandaag in je hart? Ik heb drie werkingen van het vuur genoemd. Verlichting. Het vuur heeft een verlichtende werking, een reinigende werking en een verwarmende werking. En nou kan ik uw hart niet beoordelen, maar kijk nou eens in uw eigen hart. En als u deze drie dingen mist, dan is het heel zorgelijk. Want dan is de Heilige Geest daar niet werkzaam. Laten we dan smeken vandaag om de komst van de Heilige Geest in ons hart. We gaan naar onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 133, en daarvan het eerste en het derde vers. Ik zie hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En het derde, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Psalm 133, vers 1 en 3. onze derde gedachte de verspreiding van dat Pinkstervuur. Dat is nog een heel duidelijk kenmerk van vuur, dat het zich verspreidt. En dat gebeurt op de Pinksterdag ook. Het zijn verdeelde tongen en het zat op een iegelijk van hen. Daarom hebben wij het ook over, niet alleen over liefdevuur, maar ook over ijvervuur. Het was eigenlijk de bedoeling om van Psalm 5 het derde vers te zingen. Ik moet dat vandaag nog maar een keer thuis zingen, maar daar gaat het over het ijvervuur. En dat ijvervuur, dat kan je hele hart in vlam zetten. Dat verspreidt zich heel snel. Verspreiden is een hele mooie werking van het vuur. Ja, niet als het over je huis gaat natuurlijk. Want ja, als het vuur echt al hevig brandt, dan is de komst van de brandweer te laat vaak. Dus in een mum van tijd kan zich dat verspreiden. Bij verterend vuur is dat niet zo'n mooie eigenschap van het vuur. Maar als het nu gaat over het vuur van de Heilige Geest, als het nu gaat over de verlichtende werking, over de reinigende werking, over de verwarmende werking, gemeente, dan vermag dat Pinkstervuur wat wij niet kunnen. Het zat op een iegelijk van hen. Hoe kun je daar nou aankomen? Waar zat het op? Dat zat bij de apostelen. Het zat op hun hoofd. Het was boven hen zichtbaar. Waarom? Ja, omdat God dat gaf. Ik kan geen andere reden bedenken. Ik kan niet zeggen waarom het zat op Petrus. Ik zou echt geen enkele reden weten waarom het zat op Petrus. Maar het is Gods welbehagen, gemeente. En waarom het zat op Thomas. Ja, ik kan niet zeggen omdat die man zo goed geloofd heeft of zo. Maar het was Gods welbehagen. En waarom het zat op Johannes. Ja, het was wel de apostel der liefde, maar hij was ook weggelopen. Dus ik weet geen reden in henzelf. Dat vuur dat verspreidt zich vanuit God vanwege het welbehagen Gods, gemeente. Dat is het mooie van dit vuur. Ze worden in vlam gezet. Ze steken zichzelf niet aan. Je kunt dit ook niet namaken. Dat echte liefde kun je niet namaken. Dat is een werk van God. En de discipelen, die hebben er wel naar uitgezien. Ze hebben naar om gebeden. Ze moesten erop wachten. Maar de Heilige Geest heeft het gedaan. En het beperkt zich niet tot één persoon. Maar waar dat vuur is, daar verspreidt het ook. Het zat op een iegelijk van hen. De ene apostel mag weer gebruikt worden, misschien ook voor de andere apostel. Er wordt wel eens gezegd, het ene kooltje van het vuur, dat steekt het andere aan. Als je een aantal kolen hebt en je legt er één vurige kool tussen, dan worden die andere kolen daardoor aangestoken. En zo is het met het Pinkstervuur. Het blijft niet bij de apostelen, maar die brand verspreidt zich ook. En het mooie van vuur is, kijk jongens en meisjes, als ik een kan met water heb. Als ik een kan met water heb en ik ga 10 bekers vullen. En dan kijk ik daarna naar die kan met water, dan is die voor de helft leeg. Maar als ik nou een kaars heb en ik steek met die ene kaars 10 andere kaarsen aan, heb ik dan nog maar een heel klein kaarsje overgehouden? Nee, die kaars die brandt nog net zo mooi als aan het begin. Dus als vuur zich verspreidt, dan wordt het niet minder. Als de een voor de ander gebruikt mag worden, dan wordt het niet minder. En zo zie je dat bij de apostelen. Ze mogen gebruikt worden voor 3000 mensen. En dan zou je zeggen, nou, dan hebben ze zelf niks meer over. Jawel. Ze zijn zelf nog vol met de Heilige Geest. Dat is het wonderlijke van die verspreiding van dat Pinkstervuur. En wat is nou nodig voor de verspreiding? Misschien zijn er jongens en meisjes waar de ouders thuis een open haard hebben. En dan gebeurt het wel eens, of een kachel, dat je vader of moeder die niet goed aankrijgt. En dat ze het luikje van de schoorsteen verder open moeten zetten. Want je hebt wel wind nodig, je hebt trek nodig. Weet je wat nou het mooie is? Dat de Heilige Geest op de Pinksterdag is niet alleen het vuur, maar hij is ook de wind. Hij is ook de aanjager van het vuur. Hij verspreidt dat vuur. Dat hebben de apostelen ook niet kunnen doen. Maar het vuur van de Heilige Geest mocht samengaan met de wind van de Heilige Geest. En dat heeft die grote brand gegeven op de Pinksterdag. De gemeente, daarom kan het ook vandaag nog. Omdat de Heilige Geest dat vuur kan verspreiden. En dat is ook ons uitzien dat dat in de gemeente gebeuren mag. En er zijn misschien mensen die zeggen, ja dominee, dat vuur dat heeft wel eens in mijn hart gebrand. Maar ik vrees dat dat vlammetje uit is. Dat kan niet. Dat kan niet. Dan heeft het nooit gebrand. Want dit vuur, dat is het wonderlijke, dat gaat nooit uit. Het vuur van de hel gaat nooit uit. Dat vuur, dat is een eeuwig vuur, maar dit vuur, dat gaat ook nooit uit. En dan zegt iemand misschien, nou dominee, daar schrik ik van, want ik merk er niks meer van. Dat kan. Dat kan, want Jesaja heeft wel eens gepreekt tot gekrookte rieten en rokende vlaswieken. En wat zijn rokende vlaswieken? Rokende vlaswieken, ja, juist omdat ze zo roken, is het een teken dat er toch nog een vuurpuntje in zit. Alleen dat vuur, dat is niet groot. Dat vuur, dat verspreidt nauwelijks licht. Dat vuur, dat is niet zichtbaar. Maar het is er wel. En weet je wat Jesaja heeft mogen zeggen van de Heere? En mogen dat tot troost zijn? Van diegene die vanmorgen misschien met een hart onder het woord zitten. Waarbij ze zeggen, het is niet zoals het vroeger was. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek, die zal hij niet uitblussen. Hij die dat goede werk begonnen is, hij zal het ook voleindigen, want dat vuur des geestes, als de wind komt, dan zal dat vlammetje weer opblaaien. Dat vuur des geestes, dat gaat nooit uit. En dat vuur dat brandt nog. En van dit vuur, gemeente, hoef je niet bang te zijn. Dit vuur, daar hoef je niet bang van te zijn. Daar moet je juist naar uitzien. Het is te wensen dat je erdoor in brand gezet wordt. Maar speel er niet mee. Spelen met vuur, jongens en meisjes, nooit doen, want dat is levensgevaarlijk. En dat is ook als het gaat over het spelen met vuur des geestes, het nadoen daarvan. Dat hebben de zonen van Aaron gedaan. Ze kwamen met vreemd vuur. Dat was niet het vuur van de Heilige Geest. Het kwam niet van het brandofferaltaar. En toen werd dat vuur een verterend vuur. Het heeft ze beiden verbrand. Het heeft hun leven gekost. Dus je moet het werk van de Heilige Geest nooit nadoen. Dat is levensgevaarlijk. Als je het mist, moet je het niet nadoen, maar je moet erom smeken. Of de Heere dat vuur in je hart wil ontsteken. En hij gebruikt daar de vurige tongen van. We zien dat op de Pinksterdag. Als je verlicht wil worden, als je gereinigd wil worden, als je verwarmd wil worden, dan moet je onder het woord zijn. Want dat middel gebruikt de Heilige Geest. Zolang als de prediking klinken mag, gemeente, om zijn werk te verheerlijken in de harten van zondaren. En dan hoop ik, ook al kun je niet in de kerk zijn, dat er toch huizen zijn in Hunspet, waar toch iets gevoeld mag worden van dat vuur des Geestes. Amen.